Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal dominee Theeuwissen uit Veenendaal voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als gemeente God in de stilte van ons hart en worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. U die thuis meekijkt wordt van harte uitgenodigd om de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan als bemoediging vanuit de gemeente naar Roel en Nel van Beuzeghem in verband met hun ernstig zieke schoonzoon. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank lied 487 vers 1. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. En ook de andere versen van lied 487 uit de bundel Weerklank. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Ook nu spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voort en we zingen, luisteren, naar psalm 84. Ik gaf die psalm pas in de Westerkerk in Veenal op. Toen kreeg ik later een telefoontje. Moet die psalm niet zo vaak laten zingen, dominee, want dan wil ik zo graag meezingen. Dat herkennen we allemaal. Luister maar en zing het in uw hart mee. Hoe lief ik, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn wij uw huis en tempel zangen. Vers 1 en 2 van psalm 84.
Mijn ziel.
Wij willen zo dadelijk de Bijbel openen, daaruit lezen, Gods woorden horen. En wij bidden om de Heilige Geest dat die woorden ook door ons ontvangen en bewaard mogen worden. Laten we bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat wij in uw huis mogen zijn. En dank u wel dat dat niet alleen de tempel in Jeruzalem is, al eeuwen niet meer. Hoezeer Jeruzalem ook naar de toekomst toe een bijzondere plek heeft in ons geloof, in onze verwachting van de toekomst. Maar uw woord klinkt wereldwijd. Uw woord klinkt in allerlei talen. Uw woord klinkt in allerlei situaties. Met en zonder corona. Met en zonder vervolging. Onder een dak of zomaar in de open lucht. Met elkaar of in je eentje bij een radiootje. Omdat de kerk vervolgd en verboden is. Wij danken u, Heere God, dat wij het in vrijheid mogen doen. Ja, met beperkingen. Maar dan toch weer met de mogelijkheden van de techniek om met elkaar verbonden te zijn. En uiteindelijk is het uw Heilige Geest die ons aan elkaar verbindt. Ook als we elkaar niet live kunnen zien, is er wel een livestream. En wij willen u vragen, laat uw zegen stromen. Dat uw woorden bij ons binnen mogen komen. Dat we ze bewaren. En dat ze ons de weg wijzen, ons helpen om de komende week, de werkweek op school en thuis en in ons gezin en in het verkeer en in de buurt, om te leven tot uw eer. Daarom vragen wij u of u met uw geest in ons midden wilt zijn. Of u met uw geest ook thuis wilt zijn, waar we ook zijn. En u weet dat het thuis lang niet altijd meevalt om de aandacht erbij te houden. Dat hangt ook erg van je gezinssituatie af. Maar het is soms best een uitdaging. Maar wilt u ons raken, Heere God? Wilt u ons erin trekken, in dat woord van u? En dat dat woord bij ons binnenkomt? We bidden u dat uit genade om Jezus wil. Amen. In deze weken tussen Pasen en Hemelvaart, Pinksteren, ben ik altijd eigenlijk heel nieuwsgierig naar die 40 dagen waar Handelingen 1 vers 3 het over heeft. Dat Jezus in die periode met zijn leerlingen sprak over de dingen van het Koninkrijk van God. En ik denk nog wel eens, wat zou ik daar graag bij geweest zijn? Wat had ik graag willen horen? Waar Jezus het dan over had? Nou, iets daarvan proeven we wel in datgene wat Lucas ons in zijn andere boek, het Evangelie, vertelt. In die, van die laatste dagen die hij beschrijft aan het eind van zijn Evangelie. En dat is maar heel kort, heel compact. Hoewel, het verhaal van de Emmausgangers vertelt hij uitgebreid, zou je kunnen zeggen. We lezen daar een gedeelte uit. U kent het verhaal, denk ik. Twee mannen, ze waren in Jeruzalem. Ze gaan op weg naar huis, dus ze zijn somber. En dat ziet een toevallige voorbijganger, dat denken zij tenminste, weten zij wie het is. En die vraagt wat er is aan de hand en hij vraagt door. En ze vertellen hem over hun kapotgeslagen illusies, over hun vervlogen hoop. Een profeet was hij. En ze hoopten ook de koning die hem bevrijden zou. Maar het werd een mislukking in hun ogen. En dan neemt Jezus het woord. Ik lees met u Lucas 24 vanaf vers 25. Lucas 24, vers 25. En hij, Jezus, zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit in al de schriften wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Op hetzelfde moment stonden ze op en keerden ze terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij hun door het herkend was bij het breken van het brood. Toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen, zie mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak me aan en zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun zijn handen en zijn voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, dat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover de schriftlezing. Ik wil daar vanavond met u over nadenken. En het gaat vooral over het priester. U zult zeggen, ik ben dat woord niet tegengekomen. Nou, dat klopt, ik zal dat straks uitleggen. Maar over die priester, daar gaat het over in Psalm 110. En die zingen we nu uit de oude berijming, die horen we nu. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Dat heeft ook te maken met de heerlijkheid, ook een woord wat langskwam in de schriftlezing. En Jezus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zoals de Hebreeënbrief dat ook schrijft. Op zich al heel bijzonder. Dat is een bijzonder figuur uit het boek Genesis. Maar het wordt in Jezus vervuld. Psalm 110.
Thank you. God naar Melchizedek zweeft.
Na de verkondiging luisteren naar het lied 458 uit de bundel Weerklank. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien was u vorige week ook al even onderweg met de Emmaüs-gevangers. Ook vandaag lopen we en luisteren we nog even met ze mee. Zij vertelden de hun onbekende wandelaar over Jezus, hun profeet. Geweldig. Iedereen had het over hem. Maar in een eerdere preek over deze geschiedenis heb ik ontdekt en gedeeld dat ze selectief luisterden. Heel nadrukkelijk, we hoorden het straks nog, heeft Jezus over alles wat over mij geschreven is. Maar zij hadden maar een stuk ervan tot zich genomen en een deel van de woorden van Jezus opgeslagen op hun harde schijf. Dat hij zou lijden, ze hebben geprotesteerd. Gevangen genomen, dat zagen ze niet gebeuren, maar het werd een feit. Maar dat hij op zou staan, dat waren ze compleet vergeten. Ze luisterden selectief en ze vergaten selectief. Niet alles wat Jezus hen leerde, was blijven hangen. Ze vertelden over hun koning, hun bevrijder. Ze hadden zo gehoopt dat hij degene was die hen zou bevrijden. Van de Romeinen natuurlijk. Nu zou het gaan gebeuren. Maar hun beeld was vertekend. Ze konden niets met deze dode en begraven bevrijder. Het bleek dat ze geen oog hadden voor het plan wat Jezus had. Een plan wat onder zijn regie ook uitgevoerd werd. Dat hij ook van plan was om op te staan uit de dood. Ze waren het vergeten. En ze hadden ook niet kunnen bedenken dat hij nu bij hen aan tafel zou aanliggen en dat hij de littekens in zijn handen, in zijn polsen zou laten zien. Ja, littekens van de kruisiging. Daarmee was hij aan het kruis gespijkerd. Zijn doodstraf, onverdiend. Maar hij laat het zelf zien. Het is geen plaatje. Het is Jezus die laat zien dat de littekens genezen zijn. Hij leeft. Ja, en als die twee dat zien, als ze hem zien, nou ja, ze zien hem niet meer, want hij is ineens weg uit hun gezichtsveld. Maar zijn woorden blijven hangen, nu wel. Ze zijn in hun hart gebrand. Alles wat over hem geschreven is. En dat hij niet alleen de profeet is en de koning, maar ook de priester. En dat is het thema van vandaag. En priester. U kent dat rijtje wel van de catechisatie, denk ik. Het drievoudig ambt van Christus, de gezalfde, de Messias. Profeet, priester en koning. Nou, die priester waren zij vergeten. En wij gaan het er vanavond over hebben. Maar u hebt gelijk, het woord priester komt in Lucas 24 niet voor. Maar Jezus heeft het er wel over.
En in Lucas' beschrijving van wat er gebeurt, zitten allerlei priesterlijke elementen. Daar wil ik vanavond graag de vinger bij leggen. En door de bril van de priester, als het ware, naar dit Bijbelgedeelte kijken. Al zijn de profeet en de koning nooit ver weg. En priester. Zoals ze zegt, Jezus begint er zelf over. Hij heeft geluisterd naar hun verhalen over de profeet. Naar de verhalen over de bevrijder, waar ze zo op gehoopt hadden. Maar hij heeft ook hun diepe teleurstelling geproefd. En hun hopeloosheid. Want ze hebben van de vrouwen wel gehoord dat hun Jezus opgestaan zou zijn. Maar ze hebben hem niet gezien. Ja, dat komt later op die dag. Maria Magdalena heeft hem gezien. Maar dan zijn Kleopas en zijn vriend al afgehaakt. Opnieuw selectief. Ze hebben zichzelf weggeselecteerd. En ze missen dus het complete verhaal. Met 2/3 van het verhaal, zou je kunnen zeggen, zijn ze nu op weg naar huis, teleurgesteld. En dan pakt Jezus ze profetisch scherp aan. In vers 25 zegt hij het. Hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip? En hij zegt precies wat er fout zit. Dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. Ze hebben maar een stukje onthouden. Maar niet alles geloofd. En dan komt het, vers 26. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En Jezus beantwoordt de vraag zelf. En hij opent de schriften en heeft het over de Mozes en de profeten, al de profeten en de psalmen. De 3 stukken van de Tenach, zoals de Joden hun Bijbel noemen, ons Oude Testament. De Torah, de Nebiim, de profeten en de geschriften. De psalmen als hoofdmoot daarvan. In het verhaal wat die 2 mannen Jezus vertelden, stond het lijden in het teken van de mislukking. Het was niet goed gegaan. Wij dachten, wij hoopten. Maar Jezus zegt profetisch hoe het zit. Na zijn lijden. En dat lijden was verschrikkelijk. Daar wordt niets aan afgedaan. Had hij zelf niet tot zijn vader gebeden. Vader, als het mogelijk is. Laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar hij heeft het ondergaan. Hij heeft het doorstaan. En hij heeft het volgehouden. En een van zijn laatste woorden was: het is volbracht. En dat is dus niet: het is mislukt. Nee, de opdracht is af. Het werk zit erop. En daarom gaat hij na zijn lijden, zo beschrijft Lucas het, zijn heerlijkheid binnen. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En stelt u zich dat maar eigenlijk heel letterlijk voor. Jezus gaat de heerlijkheid van zijn Vader binnen om zijn littekens te laten zien. En tegelijkertijd is hij daar aan tafel bij die Emmausgangers om het in levende lijven te laten zien. Het is klaar. Het is gedaan. Het zit erop. Het is gebeurd met de macht van de zonde en van de dood. De zonde waardoor zoveel fout gaat en zoveel scheef gaat in deze wereld, in ons eigen leven. Het is gedaan met de macht van het kwaad en van de Satan. Satan die mensen gevangen houdt in de macht van de leugen. De leugen van: God wil jou toch niet vergeven. Toen ik met de preek bezig was, werd ik gebeld door een vrouw uit een ander dorp. Stad, net wat je wilt. Later begreep ik dat ze allerlei mensen gebeld had. Een psychisch gestoorde vrouw. Maar ze was bij haar moeder geweest, vertelde ze. En haar moeder had gezegd van: ik ga dood, ik ga sterven. En zij was weggevlucht, ze kon het niet handelen. En toen was kort daarna was haar moeder gestorven aan een acute hartstilstand. En nu zegt ze, nu krijg ik dromen dat God mij niet meer vergeven wil. Dat ik mijn moeder in de steek heb gelaten. En dat ik niet naar de hemel mag, maar dat ik in het vuur blijf. En ze had nachtmerries van skeletten en raven, een angstaanjagend verhaal. Want God heeft me beproefd, zegt ze, en ik ben gezakt. En ik kan het nooit meer goedmaken. Zij bleef hangen in de leugen dat er deze zonde te groot was om vergeven te worden. En daaruit blijkt wel dat wat Lucas ons vertelt, dat lijkt te kort door de bocht. Lucas die zegt, hij heeft geleden en hij is in zijn heerlijkheid ingegaan, alsof het 1 en 1 is 2 is. Maar dit verhaal van deze Vera, die zegt iets anders. Dan is het dus nog niet gedaan, zegt u bij uzelf. Ja, het is volbracht, maar we zijn er nog niet vanaf. En moet je kijken, zegt een ander, ik zie het om me heen. En ik hoor het van anderen. En met die corona en zo. Met die ziekbedden en die sterfbedden. En het aantal besmettingen wat hoog ligt. En andere mensen zeggen, nou, als God dat laat gebeuren, dan hoeft het voor mij niet meer. En nee, ik weet, dat zegt niet iedereen. Lang niet iedereen. Maar de een heeft wel meer vragen dan de ander. En dan denk je bij jezelf, Lucas, ga je niet te snel? Ga je niet te kort door de bocht? Maak je niet te makkelijk de stap van lijden naar de glorie? Maar dan trapt Jezus even op de rem. En dat is de 8e slide, even voor de biemeraar. Ergens gaat iets mis, denk ik. We zijn bij nummer 8. Want let op, het is niet Lucas die al schrijvend bedenkt dat lijden en die heerlijkheid bij elkaar horen. Maar Jezus zegt het in vers 26. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Maar wat bedoelt hij daar dan mee? Met ingaan in zijn heerlijkheid. Zijn hemelvaart? Ja, dat ook. Maar u herinnert het zich waarschijnlijk. Tegen de moordenaar aan het kruis zei Jezus, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is niet straks, dat is niet ooit een keer, nee, dat is nu. En even later heeft hij aan het kruis gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij legt zijn leven in de handen van zijn Vader, op dat moment. En hier zegt Jezus, moest de Christus dit niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. Dat moest, dat is verleden tijd. Hij is dus al in de heerlijkheid. En dan kraakt het bij ons. Want tegelijkertijd loopt hij naast die twee Emmausgangers. En er ligt bij ze aan tafel. Hoe kan dat? Ja, hij is de Heere. Dat moeten we niet vergeten. En wij krijgen hem niet in onze vingers. Hij is groter dan wij kunnen denken. En hij is meer dan waar wij woorden voor kunnen vinden. Bijvoorbeeld, de 9e slide is dat. Zijn lichaam is in het graf. Maar we lezen in de Petrusbrief, dat zijn moeilijke teksten, maar door de geest preekt hij, roept hij zijn overwinning uit in het dodenrijk. 1 Petrus 3 vers 19. En een hoofdstuk verder, 4 vers 6, wordt gezegd dat hij aan de doden het evangelie verkondigd is. Dat zijn teksten die je niet zo vaak bepreekt. Misschien hebt u nog nooit een preek over gehoord. Dat Jezus in het dodenrijk het evangelie verkondigd heeft. In het dodenrijk zijn overwinning heeft uitgeroepen. Ik bedoel, maar wij blijven dan met heel wat vragen zitten. En toch helpen Jezus woorden ons verder. Zijn heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van God. En bij de heerlijkheid van God moet u denken aan de wolk en de wolkolom. Aan de tempel, aan het heilige der heiligen, aan de ark achter het voorhangsel. Een teken van Gods aanwezigheid. En daar gaat het bij die heerlijkheid om. Als Heere, als groot en machtige God, die veel groter is dan wij ooit kunnen bedenken, is Hij tegelijkertijd aanwezig. Ja, achter het voorhangsel. Als een symbool dat de weg naar God dicht zit. Alleen met een offer één keer per jaar mocht de hoge priester op de grote verzoendag op Yom Kippur het heiligdom binnen. Mocht hij achter het voorhangsel komen. Maar dan ging het gordijn daarna weer dicht. En misschien vindt u dat wel herkenbaar voor uw leven met God. Alsof het achter een gordijn zit. Alsof je hem wel zoekt, maar hem niet kunt vinden. Alsof er een dik gordijn tussen zit. Je bidt wel, maar het lijkt of God niet luistert. Of die de andere kant uitkijkt als jij in de moeite en de zorg zit. Of misschien is het wel onze dikke gordijn van onze eigen selectieve herinnering. Dat we wel bepaalde dingen onthouden, maar andere dingen niet. Dat we zo'n scheef beeld krijgen van wie God is en hoe Hij werkt in ons leven. We maken ons eigen beeld, maar zien niet hoe Hij echt is. En dat is nu precies wat de Heer Jezus is komen doen. Hij laat ons als het ware het gezicht van zijn Vader zien. Wie de Vader kent, kent mij, zei Jezus. In Hem laat God zijn heerlijkheid zien. Dat Hij God met ons is. Dat Hij God is, maar wel onder ons is komen wonen. En zo is Hij de hoge priester geworden, zegt de Hebreeënbrief, die voor eens en altijd de weg naar God, naar het hart van zijn Vader geopend heeft. Hij ging de heerlijkheid binnen als het lam van God met het offer van zijn leven. Hij brengt dat offer letterlijk en figuurlijk bij God. Stel het je eens voor, bijna letterlijk, voor zover we dat kunnen, dat Jezus bij zijn Vader komt en ook daar de littekens als het ware laat zien. Vader, ik heb voor hem, ik heb voor haar betaald. Kijk, in de tempel zullen de priesters wel opdracht geven om het gordijn weer dicht te naaien. Dat doorgescheurde voorhangsel, dat ging weer op slot. Maar de weg die deze hoge priester geopend heeft, die krijgen ze nooit meer dicht. En dat is nu precies de dubbelheid waarin wij leven. De zonde is overwonnen, maar hij is niet weg. De dood is overwonnen, maar we hebben er elke dag mee te maken. U kent misschien dat voorbeeld wel van D-Day en Victory Day. 6 juni 1944, de beslissende slag op de stranden van Normandië, een slachting ook. De making of, ja, het maken, het voorbereiden van de bevrijding. Het was de nekslag voor het Duitse Rijk. Maar het zou nog meer dan een jaar duren voordat ook Japan zich overgaf. De overwinning is nog niet het einde. Of denk even aan die gebroken boomtak. Heb je vast wel eens gezien. Hij hangt er nog aan, maar hij is gebroken. En misschien loopt die tak nog wel een beetje uit, omdat er nog wat sapstroom door de schors gaat. Maar heel wordt die tak nooit meer. Het is geknakt. Het is nog niet helemaal voorbij, maar het komt niet meer goed. Nou, en zo zegt wil Lucas ons duidelijk maken, zo wil de Bijbel ons duidelijk maken, is het met de dood en met de zonde in ons leven. Kijk, de dood heeft zijn angel verloren. De dood is niet het laatste, maar wel de laatste vijand. Heeft niet het laatste woord, maar we hebben er allemaal mee te maken. En we kunnen erover meepraten. En je ziet het misschien voor je ogen gebeuren, je bent erbij geweest, dat iemand van wie je veel hield, gestorven is. Dan sta je erbij en je kijkt ernaar. Maar als je dat doet met de ogen van het geloof, dan is, zoals de catechisme zegt, de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Niet een eindpunt, maar een doorgang. En dat geldt ook voor de zonde. De zonde die nog zo machtig in je leven kan zijn. Zonde die je zo makkelijk kan beheersen. Zonde waar misschien niemand wat van weet, maar waar je zelf mee worstelt, waar je van af wilt en het lukt maar niet. En je valt jezelf zo tegen. Volmaakt zijn we nog echt niet. De zonde geeft verdriet. En dat is het laatste wat je wilt. God verdriet doen. Was het maar zo'n feest. En daarom, deze priester, ook al is hij in zijn heerlijkheid ingegaan, nee, laat ik het zo zeggen, juist omdat hij in zijn heerlijkheid is ingegaan en heeft laten zien, Vader, het is volbracht, kan hij tegelijkertijd met ons oplopen. Als wij onze hoop kwijt zijn, als u twijfelt of God u wel genadig wil zijn, als we kijken naar onze wereld, als we kijken naar ons eigen leven en we denken, het wordt niet wat, het komt niet goed, dan loopt hij met ons op. En dan mag u alles tegen hem zeggen. En koninklijk neemt hij aan tafel de regie om te laten zien dat hij priester is. Want ze hebben hem uitgenodigd, blijf toch bij ons, de avond valt. Je moet nu niet meer langs de weg zijn. En ze gaan aan tafel aanliggen. Maar wat een omkering. Niet de gastheren breken het brood, maar de gast. De gast blijkt de gastheer. En hij dankt en hij breekt het brood en hij deelt het. En dan zien ze het. De littekens van de spijkers. Zoals wij het zien als het avondmaal gevierd wordt. Het brood dat wordt gebroken en het wordt aan ons uitgedeeld. Het is gebroken voor jullie. Voor jullie heb ik dit gedaan. En als koning en profeet geeft hij zijn leerlingen later die dag de opdracht om de priesterlijke boodschap van bekering en vergeving overal bekend te maken. En daarom horen wij het vandaag ook. En waarschijnlijk niet voor het eerst, maar al zou het voor het eerst zijn. Het is echt waar, een boodschap van inkeer om na te denken wie je bent, maar vooral ook om te ontdekken wie God is. Bekering. Dat je je naar God toekeert. Dat je God laat zeggen wat hij van je leven vindt. Dat je niet blijft hangen in je eigen hopeloosheid of in je eigen zonde. Maar dat je het van hem verwacht. Ik zou zeggen, kijk eens wie er naast je loopt. Misschien moet ik wel zeggen, kijk eens wie er naast je zit in de bank. Alsof de Heer Jezus de Bijbel pakt en het met zijn vinger aanwijst. Kijk, hier staat het. Alles wat over mij geschreven is. In de wet van Mozes, in de profeten, in de psalmen. Het gaat over mij. En wat hoor je dan? Woorden van vergeving. De priester die vergeeft. Omdat hij zelf het offer heeft gebracht. Omdat hij de weg naar de Vader geopend heeft. En dan ga je steeds meer in hen ontdekken. En dan zou je het willen zingen. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Amen.
vrees verdrijft. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed. En verrug wordt de ziel wanneer zij u aanschouwt.
We hebben de woorden van God gehoord, gemeente, en als God gesproken heeft, mogen wij antwoorden. Dat doen we in de belijdenis van ons geloof. En vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Woorden die we hardop of in ons hart beamen met Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Met de kerk van Christus van altijd en overal belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Dan niet met eerbied prijzen. Laten we samen danken en bidden. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt ons uw naam in het oor. Uw naam die ons geloven doet, dat u ons reddend voorgaat. Dat u de weg hebt gebaand naar de troon van de genade. Het voorhangsel scheurde niet voor niets. U bent uw heerlijkheid ingegaan en al de zijnen hebt u met zich meegenomen in uw hart. En u laat ons uw wonden zien. Daarom mogen wij u loven en prijzen. Onze herder, onze held, onze vriend, onze koning, profeet en priester. Alles bent u. Alles bent u voor ons. En daarom stellen we onze hoop op u. Daarom loven en prijzen wij uw naam, Vader, dat u uw Zoon gezonden hebt. En wij danken u, Heilige Geest, dat u dat woord ook vandaag bij ons binnen wilt brengen. Dat we bewaard worden voor een selectief geheugen. Maar dat we ontdekken en bewaren en geloven alles wat u gezegd hebt. Dat u zou opstaan ook. Want zo makkelijk hebben wij een beeld van u wat klopt met onze ideeën. Maar u bent altijd anders. U bent groter. U bent machtiger. U bent God met ons. Want u komt wel naar ons toe en u laat het ons weten. Dank dat we vanavond zo de schriften mochten openen. En wilt u daar in ons leven mee doorgaan? Ook morgen en overmorgen. En dat wij in de stilte ontdekken in onze omgang met u, dat naar buiten komt in wat we zeggen, maar vooral ook in wat we doen. En hoe we dingen doen. Hoe we met elkaar, hoe we met collega's, hoe we met kinderen en leerlingen en klasgenoten op school omgaan. Hoe we in het verkeer met elkaar omgaan. Hoe we in de gemeente met elkaar omgaan. Leert u ons dat, leidt u ons door uw Heilige Geest. We danken u, Heere God, voor deze dag. Dat hier en op zoveel plaatsen meer uw woord verkondigd mocht worden. Zegent u het. Zegen overal waar uw woord is uitgegaan, waar mensen rondom uw woord samengekomen zijn, waar misschien één op één het evangelie is uitgelegd, waar het leven het leven, de Bijbel is die anderen lezen. Ons leven met u. Bewaar ons ervoor, Heere God, dat wij anti-getuigen zouden zijn. Geef dat ons leven maar getuigen van uw liefde en van uw genade. Dat verlangen ook in ons hart wordt gelegd. En elke keer weer wordt gelegd. Gaat u met ons mee. Wilt u deze week met ons meegaan? Help ons bij dingen die we ingewikkeld vinden. Geef dat we ook mogen genieten van dingen waar we blij van worden. Maar geef dat we alles met u zullen doen. Dat we u niet parkeren tot volgende week zondag. Maar dat we elke dag met u leven. We willen u vragen of u ook met deze gemeente wilt zijn. Alle die zich hier inzetten. voor het houden van de diensten, voor het werk in de gemeente, in de kerkraad en daarbuiten. Voor het beroepingswerk wat de gemeente en wat de kerkraad bezighoudt. Heer God, wilt u daarin ook de leiding nemen en houden. Zodat ook hier weer iemand mag komen als herder en leraar om in uw naam het evangelie te verkondigen. En met mensen op te lopen zoals Jezus dat deed met de Emmausgangers. Om te luisteren. Om de weg te wijzen. Zo hebben wij u elke dag nodig, Heere God. Elk moment. En dat geldt niet alleen voor ons. Niet alleen voor kerkmensen. Dat geldt voor elk schepsel. Dat geldt ook voor onze overheid. Er zijn heel veel beste stuurlui die allemaal aan wal staan. Maar je zult maar keuzes moeten maken. Over versoepelingen of juist niet. Je zult maar het voortouw moeten nemen bij een formatie of informatie. Voor een nieuw kabinet, een nieuwe regering. Heere God, wij weten van lang niet al die mensen die verantwoordelijk op verantwoordelijke posten zitten. In Den Haag of in ons dorp of in de provincie. Wie het zijn, we weten ook niet altijd of zij zelf bidden. Maar wij bidden voor hen. Wij willen u bidden voor onze overheid. Opdat wij dat een stil en gerust leven mogen leiden. Niet om het makkelijk te hebben. Maar wel een leven waarin we u kunnen dienen. En daarom bidden wij u om uw zegen. Om de leiding van uw geest. Ook als de ander er niet naar vraagt. Wilt u ze gebruiken. En geef dat ze mogen ontdekken. Dat bij u de bron van het leven is. En dat u uit goedheid zonder pijl ons zelfs het eeuwige leven schenkt. En dat is meer dan het leven hier en nu. Maar het begint hier wel. Wij vragen u, laat ons daar getuigen van zijn. Laat ons daaruit leven en u loven. Dag in dag uit. Door de kracht van uw geest. Uit genade. Amen. Het laatste lied in deze dienst is lied 523 uit Weerklank. Stilte over alle landen in deze nacht. In deze nacht vouwen wij tezamen de handen. Welke zonde we ook bedreven, wil ze Heer ons vergeven. God wil goede rust ons geven in deze nacht. Lied 523 uit Weerklank.
Deze nacht.
stilte over alle landen in deze nacht. Vallen wij te zijn de handen voor deze nacht. Zorgen tot het dagen van de morgen, veilig en bij hem geborgen zijn wij
veilig en bij hem geborgen onder zijn zegenende handen. En niet alleen vannacht, maar elke dag en elk moment van ons leven. Zo mag u die zegen ontvangen, zo mag u voor elkaar en anderen tot zegen zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.